Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 88 en daarvan de verzen 3, 4 en 5. Psalm 88, de verzen 3, 4 en 5.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vader woord en wel in de profetie van Jeremia en daarvan het 12e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Aan doel barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Jeremia 12. Gij zoudt rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Ik zal nochtans van uw oordelen met u spreken. Waarom is der goddeloze weg voorspoedig? Waarom hebben zij rust, alle die trouwelooslijk trouweloosheid bedrijven? Gij hebt hen geplant, zij zijn ook ingeworteld, zij gaan voort, ook dragen zij vrucht. Gij zijt wel nabij in hun mond, maar verre van hun nieren. Maar gij, o Heere, kent mij, gij ziet mij en proeft mijn hart dat het met u is. Ruk hen uit als schapen ter slachting en heilig hen tot de dag der doding. Hoe lang zal het land treuren en het kruid van het ganse veld verdorren? Vanwege de boosheid dergenen die daarin wonen, vergaan de beesten en het gevogelte, terwijl zij zeggen: Hij ziet ons einde niet. Als gij lood met de voetgangers zo maken, zij u moede, hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Want ook uw broeders en uw vaders huis, ook diezelfde handelen trouwelooslijk tegen u. Ook diezelfde roepen u met volle stem achterna, geloof hen niet wanneer zij vriendelijk tot u spreken. Ik heb mijn huis verlaten, ik heb mijn erfenis laten varen. Ik heb de beminde mijner ziel in de hand harer vijanden gegeven. Mijn erfenis is mij geworden als een leeuw in het woud. Zij heeft haar stem tegen mij verheven, daarom heb ik haar gehaat. Mijn erfenis is mij een gesprenkelde vogel, de vogelen zijn rondom tegen haar. Komt aan, verzamelt al gij gedierte des velds, komt om te eten, want vele herders hebben mijn wijngaard verdorven. Zij hebben mijn akker vertreden, zij hebben mijn gewenste akker gesteld tot een woeste wildernis. Men heeft hem gesteld tot een woestheid, verwoest zijnde treurt hij tot mij. Het ganse land is verwoest, omdat er niemand is die het ter harte neemt. Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders gekomen, want het zwaard des Heeren verteert van het ene einde des lands tot aan het andere einde des lands, en er is geen vrede voor enig vlees. Zij hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid. Zij hebben zich gepijnigd, maar niet gevorderd. Maar zij niet gevorderd, wordt al zo beschaamd vanwege uw lieder inkomsten, vanwege de hittigheid van de toren des Heren. Al zo zegt de Heere aangaande al mijn boze naburen, die mijn erfenis aanroeren, dewelke ik mijn volk Israël erfelijk gegeven heb, zie, ik zal hen uit hun hand uitrukken en het huis van David zal ik uit hun lieder midden uitrukken. En het zal geschieden nadat ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen. En ik zal hen wederbrengen, een iegelijk tot zijn erfenis en een iegelijk tot zijn land. En het zal geschieden, indien zij de wegen mijns volks vlijtiglijk zullen leren, zwerende mij bij mijn naam, zo waarachtig als de Heere leeft, gelijk als zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal, zo zullen zij in het midden mijns volks gebouwd worden. Maar indien zij niet zullen horen, zo zal ik diezelfde natie ten eenenmale uitdrukken en verdoen. Spreek den Heere, tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ook deze morgen uw het zonlicht weer doen opgaan. Gij hebt de zon nog weer doen herrijzen. En van achter de horizon. Maar mocht die zonne der gerechtigheid in ons hart opgaan. Die ster van David in ons hart schijnen. Tot een eeuwig licht. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Heere, wat verstaan wij van uw woord en van de zaligheid? Wat is toch de mens, want de mens is enkel ijdelheid, ook na ontvangen genade. O Heere, wat hebt gij toch een taai geduld? Wat is uw langmoedigheid groot? Dat uw barmhartigheid geen einde hebben genomen. Het mocht ons maar eens verwonderen, Heere, dat we hier nog zitten als wonderen van uw langmoedigheid en taai geduld. Dat we zouden uitroepen, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. O Heere, dat en in deze ondergaande wereld, een ondergaande natie, een ondergaande wereld, waarin alles zich opmaakt om te strijden tegen het heilig kind Jezus. Waarin de godsdienst en de kerken zich verenigen tot een valse eenheid om het ware leven te vernietigen. En met het doedat der wet, och Heere. Maar gij hebt gezegd, ik leef en gij zult leven. Gij hebt de dood overwonnen, o Heer Jezus Christus. Gij zijt de hel tot een pestilentie geworden. En de duivel tot een duivel, om hem te niet te doen. Heren, mochten we ook deze dag door u bediend worden. Mochten we ontdekt worden. Waarlijk ontdekt worden, mocht de rust is opgezegd worden. Rust nog vrede wordt gevonden om een zonde. Want de zonden die maken een scheiding tussen u en tussen onze ziel. Maar mochten we bedenken, Heere, waar we in leven. Onze mond kan zo gewillig zijn om allerlei zaken uit te spreken. Maar Jeremia zegt, gij zijt niet met hun nieren. O Heere, wat is dat onderzoek toch noodzakelijk. Maar doorzoek gij onze harten en stel ons oogmerk aan de dag. O Heere, uw volk zal dat gane ondergaan, want ze vertrouwen zichzelf niet. Ze zijn altijd maar wantrouwend jegens zichzelf. Maar als gij ons onderzoekt, Heere, dan komt het ware openbaar. Dan wordt goud gelouterd in de smeltkroes der ellende. Heer, we zien het ook in het leven van de profeet Jeremia en in het leven van al de Bijbelheiligen. Gij werkt exact hetzelfde als toen. Mochten we maar bedenken, Heer, dat alle godsdienst die afwijkt van uw woord en wet geen dageraad zal hebben. Dat alles wat we daarin zelf invullen, dat dat met de beesten zal vergaan. Heere, open uw woord, open ons hart, mocht gij uw geest nog afzenden. Ja, mocht die geest werkzaam zijn onder ons tot zaligheid, maar bovenal tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. O Heere, gij gaat door alle landen, mocht gij zijt overal omtegenwoordig. Trek uw hand niet van ons af, daar is wel alle reden toe. Maar trek uw hand niet van ons af, doe het nog om uzelfs wil, Heere. Gedenk aan uw vastgestaafd verbond. En mocht gij ons in uw gunst aanzien, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Doe het nog om uw verbonds willen, doe het nog om Christus willen, doe het nog om uzelfs wil, o Heere, gedenk de zieke, gedenk de oude van dagen, maar bovenal de eenzame die om Christus wil in de eenzaamheid verkeren. Doch niet alleen, want gij zegt de Vader is altijd met u. O Heere, wat een ontzaglijke genade die niet naar waarheid is te schatten. Wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Maar mocht gij het ook openbaren en verklaren. Koning, mocht het zijn door de prediking des woords. Leg het in ons hart, Heere. Opdat we er niet voorbij zouden wandelen. Met hoge ogen. Want die worden ledig weggezonden. Maar dat we nou eens alles van u mochten verwachten. Ja, dat we eens openbaar mochten komen als de dode, als een dode. Want anders is er geen hoop op levendmaking als we nog nooit de dood hebben aanvaard zoals we in Adam gevallen zijn. Dood in zonden en misdaden. Gij kunt alleen lijken doen herrijzen. Heere, doe het nog. De Heere dood te maken levend, doe het nog, Heere, doe het nog. Om uw lieve naams willen, om Jezus wil. Amen. En geliefde, de vorige keer hebben we stilgestaan bij de aanvechting van Jeremia en zijn leven onder het kruis van smaadheid die op hem gevallen was, omdat hij het woord naar de volle raad Gods predikte. Hij hield er niks van achter. Maar Jeremia is niet van beton, mens van gelijke beweging als wij. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het laatste gedeelte van Jeremia 20 te overdenken, waarin de wenende profeet zijn geboortedag vervloekt. Gods kinderen, die aan de aanslagen des duivels niet vreemd zijn, weten dat de dagen der duisternis vele zullen zijn, omdat ze in zichzelf aangemerkt totaal vleeselijk zijn en enkel duisternis zijn en vatbaar om door het juk der dienstbaarheid wederom bevangen te worden. En de Heere Jezus die waarschuwt zijn discipelen voor het zuurdeesem van de fariseeën. En als het wettische zuurdeesem geen gevaar zou vormen voor Gods kinderen, zou Christus de zijne er niet voor waarschuwen. Doet u nog, wacht u voor het zuurdeesem der fariseeën. Zelfs de apostel Petrus wordt een ogenblik weer bevangen door het juk der dienstbaarheid, door zijn veinzing met de Joden in Antiochië. En zo kunnen Gods kinderen in de geest beginnen en in het vlees eindigen. Zoals de Galatiërs dat gedaan hadden door zich te laten betoveren door valse leringen en valse leraars. Vals ingeslopen broeders. Dat is vandaag ook heden actueel. Nog veel meer als toen. Want die vals ingeslopen broeders, die zijn altijd meerder in getal als Gods ware knechten. Ze waren weer bevangen geworden door het juk der dienstbaarheid, die Galatiërs. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dat is zelfs in onze dagen een trend geworden. Dat is een trend geworden. Als dat week in, week uit, jaar in, jaar uit, je met de paplepel wordt ingegoten, dan word je een ideologisch mens. Dan word je een ideologische beleider. En dat heerst in de kerken. Het is geen ware religie meer, maar ideologie. Afgoderij. Traditie. Afgoderij. De meeste van degenen die genade claimen en zeggen een kind van God te zijn, zijn ongenaakbaar omdat zij met Mozes heulen en de wet houden voor hun lijfregel. Maar de zulke hebben niet in de gaten dat genade zich niet laat opdelen in Mozes en Christus. Het is of Christus alleen of anders geen. En als jij je aan Christus houdt, als jij je aan de genade houdt, krijg je heel de wereld tegen. Heel de wereld, heel de godsdienstige wereld, heel Jeruzalem. Kijk maar naar de profeet. Ze waren hem allemaal vijandig gezind. Heel dat vrome stelsel, hè, die paser met gezellen, ze waren hem allemaal vijandig gezind. Alle avondmaalgangers waren tegen hem. Ja, want Jeremia moest in de naam des Heren al die heilige huisjes afbreken. Maar die paser en zijn kerkelijke nageboorte, die kunnen vruchten voortbrengen. Hè? Net zoals Peninna, die kon vruchten voortbrengen. En die kon altijd de ongerechtigheid en de gerechtigheid bedwingen. Kunnen ze altijd. Ja? Maar Hanna, en we hebben het opgezongen, Hanna was een zuster van Heman. Ja, die kon enkel de dood braken. Die kon geen kinderen voortbrengen. Nee. Die zat in de eenzaamheid. Hè? Afgestorven. Een lijk. Ja. Kijk, die Peninna's in onze dagen, de Peninna-godsdienst, die zijn niet te genaken. Niet te genaken. Nee. De betoverde Galatiërs waren niet te genaken. Want de wet werkt toren. Ze zat ook Hanna altijd te pesten. Ze zat te pronken met haar vrucht. Kijk eens. Ik heb kinderen, jij niet. De wet werkt ergernis, afgunst. En als het vlees zich laat gelden, als het vrome vlees zich vroom voordoet, als het vlees zich vroom voordoet, ook na ontvangen genade, dan houdt men Mozes voor de Christus en andersom. Ben je niet te genaken. Dan wandel je niet meer in de vrijheid waarmee de Christus je vrijgemaakt hebt. Maar dan werp je het kruis van je af. En dan zie je niet meer op de gekruisigde. Dan woedt de wet weer als weleer door je leden. En daar is het woord duidelijk in dat zelfs Gods volk weer wederom bevangen kan worden door het juk der dienstbaarheid. Absoluut. Hoewel ze na de staat niet meer onder de wet verkeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, kunnen ze wel weer wederom bevangen worden. Jazeker. Kijk, toen Abraham de belofte had ontvangen van de Heere dat hij nog een kind zou baren. Weet je hoe God zijn belofte altijd in een belachelijke weg vervult? Wist je dat? Sarah had erom gelachen. Die zegt, ik ben zo oud. Mijn baarmoeder is afgestorven. Abraham, een kind baren? Maar de Heere zegt, gij hebt gelachen. Dan ga je zo een kind baren. Maar het duurde wat te lang, hè, toen zegt Abraham, of toen zegt Sarah, nou neem Hagar maar. De Heer een handje helpen. Ja, toen kreeg hij een zoon. Nou, mooi. Mooi, hè, die kunstbloemen. Prachtig. Nog mooier als het echte. Maar als je nou een echte bloem is nabij beschouwd, een echte roos, Er zitten dus soms luizen in. Dat zie je niet bij een kunstbloem. Er zit er soms zo'n dor blaadje aan. Maar heb ik nou wel eens opgemerkt dat bij een kunstbloem er zitten nog geen bijen bij? Nee. Een kunstchristen heeft de Heilige Geest niet. Een schijnchristen. Heb je het wel eens opgemerkt? Heb je wel eens bijen gezien bij een kunstbloem? Dat is Abraham Mos. Hagerwit werpt de dienstmaagd uit en haar zoon was niet uit God geboren. Was niet de vervulling van Gods belofte. Was eigen werk. Dienstbaarheid. Tot dienstbaarheid barende. Ja. En zo'n gestalte gaat dikwijls gepaard met een lading pauselijke vromigheid. Waar de paus nog van zou blozen. En met hoog verheven pretenties, die het toenmalige Sanhedrin ten tijde van Christus de vlag half stok zou doen hangen. Krachtens de stader genade kunnen Gods kinderen niet meer onder de wet verkeren, zoals de onbekeerden daaronder verkeren. Maar door het zondige vlees de ruimte te geven, of door je te laten betoveren door valse leringen, kun je als kind van God wel weer met het juk der dienstbaarheid bevangen en met de geest der vreesachtigheid bezet worden. Daarom zegt de Heer Jezus zoveel, en daarom zegt God ook in het Oude Testament veel tot zijn volk, vrees niet omdat ze vrezen. Niet met een kinderlijke vrees, maar met angst. In de wereld zult gij veel angst hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Er staat angst. En daarom moet de Heer zo dikwijls zijn volk te hulp schieten, tegemoet schieten, vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ja. En dat komen we in heel het woord tegen, ook in het leven van de Bijbelheiligen. Abraham is met de geest der vreesachtigheid bezet als hij zijn heil in Egypte zoekt. Dan noemt hij Sara zijn zuster. Ja. Omdat hij bang is dat hij om Sara's wil gedood zou worden. En we komen dit ook tegen in het leven van alle Bijbelheiligen. En daarom, ik heb al gezegd, dat is ook de reden dat de Heer zo dikwijls tot zijn volk toeroept, vrees niet. Kom je overal tegen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want je moet maar niet denken, als je nou de geest der aanneming tot kinderen hebt verkregen, ja, dan klinkt het, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. En toch is dat de praktijk in het leven van alle Bijbelheiligen. Maar daarom wordt het juist gezegd van Gods wegen, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid, maar de geest die uit God is. Maar als je dat gevoel nou even mist, keer je dan weer terug naar Mozes? Keer je dan terug naar het ongeloof? Dat is de praktijk wel, hoor. Dat is de praktijk. Als Jezus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijne. Heman die kon alleen de dood braken. Ja. Heb de godsdienst geen last van, bijwijzer. De godsdienst heeft geen last van de geest der dienstbaarheid. Die is niet ontwaakt. Maar als het klinkt, ontwaakt gij die slaapt. Ja, nou, dan kom je erachter dat je de geest der dienstbaarheid hebt. Dan kom je erachter. Dan wil je werken 5 kwartier in een uur. Als de Heer het doortrekt, de doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. Ja, dan krijg je een nieuwe geest. Dan word je wedergeboren tot een levende hoop. En dan ben je er bovenop. Ja, in Christus. In Christus ben je een nieuw schepsel. Hè? Al het oude, niet soms. Hè, zo. Niet van ja, nou ben ik een tweemens. Hè? Dat, al dat, die pauselijke leringen. Nee. Die in Christus is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ja, en toch blijft diezelfde mens 100% vlees, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoe kan dat?
Ja.
Ja, dat is niet in een systeem te rijmen. Dat is niet met ons verstand te vatten. Het is geloofstaal. Het is geloofswerk. Het is genadewerk. Dat kan je niet op een rij krijgen. Er zijn ook mensen die willen dogmatisch alles op een rij krijgen. Nou, forget it. Forget it. De Heere werkt wel ordelijk, maar dat is niet systematisch. Denk erom. De geest van de mens is van nature een slaafse geest. Geheel aan de duivel onderworpen. Maar hoewel Gods kinderen verlost zijn van de heerschappij des duivels, kunnen zij wel weer bevangen worden met het juk der dienstbaarheid. En dan is het magor missabeb, schrik van rondom. Wie dat ontkent, kent geen leven, kent geen genade. En daar staat het vlees tegenop, hè? Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en dat kan ook niet. En nou was Jeremia niet meer een oude mens onder de wet, maar als het geloof niet door de liefde is werkende, als de Heilige Geest het geloof en de liefde niet gaande houdt, dan heeft het vlees de overhand en dan verkeert de ziel in duisternis, in wolken en in donkerheid. En dan komen we dikwijls tegen, vooral bij de wenende profeet Jeremia, zo wordt hij genoemd, de wenende profeet, vooral in de klaagliederen, maar ook in het hoofdstuk wat we u hebben opgelezen, hè? Jeremia 12, hè? Lees heel Jeremia maar eens door. Wat kom je dat dan toch veel tegen? Daar heb Peninnen geen last van, die kan altijd feest vieren. Peninnen kan altijd feest vieren, die kan altijd zingen, die kan altijd God prijzen, hè? Maar Hanna niet. Hanna moet veel klagen. Bracht de nachten door met klagen. Het hield niet op om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Maar Peninnen geen last van, die was er bovenop. Die was er bovenop. Die had kinderen, hè? Die had vruchten. Hè? Maar de kinderen der eenzamen zullen meer zijn als die de man heeft. Ook in dit hoofdstuk, 20 en vele andere hoofdstukken, kom je dat tegen. Hoewel de geloofsbeproevingen onderscheiden zijn van de werkingen van het opstandige vlees. Je kan niet alles op één hoop gooien, hoor. Dat doen ze tegenwoordig. Dan gooien ze alles op één hoop. Als ze dezelfde klanken horen, zeggen ze, ja zie je, het is allemaal hetzelfde. Nee, het vlees blijft dienstbaar aan de zonde, maar heerst niet meer over de mens, omdat de ziel uit het vlees is weggenomen. Tenminste bij Gods volk. Hè, als hij, Gods volk is van de heerschappij des duivels verlost. Hè, door de dood van de oude mens. De oude mens is dood. Indien wij met hem gestorven zijn. Dan zul je met hem leven, anders niet. Nou, Jeremia die stond aan wisselende en zelfs aan uiterste gemoedsgesteldheden onderhevig. Maar op die wisselende gemoedsgesteldheden speelde de wet een grote rol. Dat is altijd zo in het leven der genade. De wet wekt toren. En als we bij ons vlees te raden gaan en kijk, Gods volk is ter wet gestorven. Maar dat betekent niet dat de wet geen werking meer heeft op het vlees. Denk erom op. En als we bij ons vlees te raden gaan, en dat was bij Jeremia het geval, dan is ook een kind van God tot alles toe in staat. Want ook de zonde van de Bijbelheilige, ik zie het niet in een verschil van de zonde van de onbekeerde en de zonde van de Bijbelheilige, de zonde van Gods kinderen. Hè? De zonde van Simson bij Delilah. Er is geen verschil met een onbekeerd mens die naar de hoeren gaat. Ik zie dat niet in. Zelfde zonde. Jeremia wilde zijn kruis van zich afwerpen, omdat hij geen zicht meer had op de gekruisigde. Maar in vers 13 kan hij nog zingen en lof prijzen. Jeremia 20, vers 13. moet het u even voorlezen. Anders mist u het verband. Zing den Heere, zegt hij, prijs de Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. Dus in dat vers kan hij nog zingen en de Heere prijzen en oproepen om de Heere te prijzen. Maar in het volgende vers vervloekt hij net als Job zijn geboortedag, hè, vanwege de opspeling van zijn vlees, hè, dat is het lichaam der zonde. Het ene moment kan een kind van God in de vrijheid staan en het andere moment kan die wederom bevangen zijn met het juk der dienstbaarheid. Ja. Als jij je niet aan Christus houdt, als jij je niet aan de genade houdt, als je de wet erbij neemt, als je vleest, als je bij je vlees te raden gaat, zijn allemaal onderscheiden dingen, hoor, let wel wat ik nu zeg. Kun je allemaal niet op één hoop gooien. Als je bij je vlees te raden gaat, kom je in dikke duisternis terecht. En je wordt barsters hoogmoedig. Vlees is hoogmoed. En als je de wet erbij neemt, de wet werkt toren in je leden. De wet werkt ergernis, jaloezie, afgunst. Nou, Gods volk lijdt onder het kruis, want ze worden door lijden geheiligd. En daar is het vlees niet gewillig onder. Ja, als de geest de overhand hebt, als de liefde de overhand hebt. Hè? Oh ja. Zal mijn gelofte u betalen. Als de liefde heerst en de genade regeert, de geest vaardig is. Maar oh wee, als het vlees boven ligt, dan is een kind van God tot bijna alles in staat wat het vlees betreft. Dan zegt David tegen Joop, je moet die Uria mooi een beetje voor in het front zetten. Want die man die moest sterven. Die wil ik gedood zien. De man naar Gods hart. Als David in de benauwdheid komt bij de Filistijnse koning Achis, dan laat hij de zever, het schuim, het speeksel in zijn baard lopen. Omdat hij vreest gedood te worden als die openbaar zou komen. Dan is David weer bevangen met de geest der dienstbaarheid. Bevangen. Niet. Hij heeft die geest der dienstbaarheid niet, want hij heeft die geest ontvangen. De geest der aanneming tot kinderen. Hè? Maar dan wordt hij er weer mee bevangen. Ja? Gods volk kan zo bevangen zijn van vrees. Van wettische vrees. Het ene moment kunnen er zegeningen en lofprijzingen uit de mond van Gods kinderen vloeien. En het andere moment rollen de vervloekingen eruit. Jacobus zegt, de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad van dodelijk venijn. Door haar loven we God de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Het is dus geen kenmerk van genade dat Jeremia zijn geboortedag vervloekt. En wie het ook mogen zijn. Hè? Maar het is wel kenmerkend dat de godsdienst deze zonde nooit bedrijft. Laat dat eens even op je merken. Omdat de godsdienst het altijd goed met zichzelf getroffen heeft. Beninnen zou nooit de geboortedag vervloeken. Ze zeggen, nee hoor. Maar kijk, ik heb een schare met kinderen. Ik breng vruchten voort van geloof en bekering. En Hanna die moest de onderste weg gaan. Beninnen kon altijd bidden, kon altijd lof prijzen. En Hanna moest maar de nachten doorbrengen met klagen. Je kunt zelfs beleiders hebben die je aanvankelijk het vaandel voor je dragen. Dat zijn van die vaandeldragers. Ik heb er wat meegemaakt, van die vaandeldragers. Hè. Maar zelfs na jaren kan bitterheid ontstaan, omdat men zich weer door het juk der dienstbaarheid bevangen is geraakt. Ja. En de uitwerking daarvan is dat men zich niet door genade laat regeren, maar door het vrome vlees. En als er in vroom vlees geprikt wordt, dan barst de bittere gal eruit. Bitterheid in welke vorm ook is geen vrucht van genade, maar van het opstandige vlees. Hè. We zijn vleeselijk, totaal vleeselijk, ook na ontvangen genade. Juist na ontvangen genade. En dat is Gods kinderen, Gods ware kinderen, is dat een last. En als het geen last is, dan zijn we met het juk der dienstbaarheid bezet, met alle gevolgen van dien. Kijk, want de Joden die hadden de wet erbij genomen en ze leefden alle dagen vrolijk en prachtig. Heren, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar daarachter in die tempel die alle mensen bedriegt. Zo ben ik gelukkig niet. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Ik geef ieder het zijne. Heren, u mag wel dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn zoals ik. Ja, en zoek die fariseeën niet te ver, geliefde, want die leeft in ons aller hart. Vlees is fariseïstisch. Godsdienstig vlees. Maar dat is Gods kinderen, Gods ware kinderen, is dat wel een last. Paulus die zuchtte eronder. Hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen van het juk der dienstbaarheid? Wie zal mij verlossen van die oude mens, van die mens der zonde, van dat zondige vlees? Ik dank God in Jezus Christus, onze Heer. Ja. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven, wordt vandaag niet meer verstaan. Ja. Vandaag is men vroom geworden. Ze zijn vroom geworden, net als de broers van Jozef. Hè. Wij zijn vroom. Oh ja. Ken je jezelf niet? Ken je jezelf niet? Als we menen vroom te zijn na ontvangen genade, dan hoeft er maar iets om spat te kruisen en dan vloeit de bitterheid en toorn en vervloeking uit onze tong. En dat is de reden dat zelfs de grote apostel Paulus in zijn drift tegen de hoge priester, die Paulus wilde laten slaan, dan valt Paulus in drift uit tegen de hoge priester. God zal u slaan, gij gewitte wand. Beveelt gij mij tegen de wet om mij te slaan? Dat was wel van toepassing op de hoge priester, maar Paulus zei het is een drift, dat is niet geoorloofd. In vleeselijke toorn, dat is niet geoorloofd. Dat is geen vrucht van genade. En hij mocht de hoge priester niet schelden. Hè? Hij zei het in zijn drift, dus dat is scheldende. Het was wel van toepassing. Ja. Het was wel de waarheid, laat ik het zo eens zeggen. Maar Paulus had het niet in zijn drift mogen zeggen, want de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Vleeselijke toren is in zijn zonde. En het vlees is gauw beledigd en bij het vlees zit het zwaard los in de scheden. Hè, klaar om uitgetrokken te worden en dood en verderf te zaaien. U zegt maar, dat doet Gods volk toch niet? Oh nee. Nou kijk maar eens naar Petrus in Gethsemane. Dan wil hij zijn meester verdedigen en trekt zijn zwaard en maait in het wilde weg. En dan wilden al die koppen van die krijgsknechten snellen. Net een koppensneller. En Christus verdedigen met de moeder wanhoop. Het de godsdienst geen last van bijwijzer. Die doen het altijd goed. Hè? Die hebben bijbels genormeerde politiek. Gods volk niet hoor. Gods volk heeft geen bijbels genormeerde politiek. Nee. Gods volk heeft enkel zonde. Maar de gereformeerden, de staatkundige gereformeerden, die hebben kwaad en goed. Goed en kwaad. Ja, dat wordt nog ineens beleden, want ze doen het altijd goed. Hè? Altijd goed. Wat een stank in de neusgaten Gods. Wat een stank in de neusgaten van de Heere Zebaoot, als hij in die gestalte verkeert, in die staat verkeert zelfs. In die onbekeerde staat, die hoogmoedige staat waarin je denkt een beetje bijbels genormeerde politiek te kunnen voeren. En dan ben je rijp voor de hel. Rijp voor het oordeel. Dat is Pasen. Die willen het goed doen. Die willen goed voor de dag komen. Dat is Peninna. Dat is de Peninna godsdienst. Die hebben geen kwaad. Die hebben geen zonde. Die zijn geen zonde. Die zijn, ja, ze willen wel zeggen, we zijn zondaren. Maar we doen ook een hoop goed. Nou, daar heb je de schijnchristen. Hé man, dat is enkel kwaad. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis af. Daar heb je Jeremia. Tegenwoordig brengt het gros belijders het allemaal beter af dan Petrus. Dominees, die kunnen zo snerend op Petrus, hè, kunnen ze ageren dat hij zijn zwaar trekt van een vleeselijk mannetje. Ja. Heb je zelf al eens in de spiegel gekeken? En dat is ook de reden, omdat ze het er allemaal beter afbrengen, dat er niks meer van uitgaat van het huidige christendom. Ze zijn blij met niks en aan de tollenaarsgestalte ten eenenmale vreemd. Ja, het wordt toch allemaal wel beleden, maar ik heb u pas gezegd, het is bijkans allemaal theorie. Het wordt niet meer beleefd. Maar wie niet in woorden struikelt, die is een volmaakt man. En gemeente, dat kan alleen gezegd worden van de Heer Jezus. Dat is een volmaakte man. En als we hem toebehoren door een waar geloof, dan zijn we in Christus net zo volmaakt als Christus zelf. Ja. Maar waar leef je nou uit? Leef je nou uit zijn volmaaktheid? Of probeer je je vlees nog een beetje op te knappen met zelfheiliging? Dan zeg ik, ik heb van de week dit en dat gedaan, dat klopt niet, maar ik zal er goede daden tegenover zetten. Dan zal ik het goed maken. Het zijn je grootste zonden, het zijn je blinkende zonden. Al die zelfpogingen om het goed te doen, is duivelswerk. Ja, maar u zegt, je kan toch in de zonde niet leven? In welke staat verkeer je? Verkeer je onder de wet, dan leef je in de zonde. Verkeer je onder de genade, dan leef je niet in de zonde. Al val je er dagelijks in. Al sta je tot je voorhoofd in de zonde. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Houd u aan Christus en zijn genade. Houd u aan die volmaakte man. Houd u aan zijn gehoorzaamheid. Zeg je vandaag breng, dan zal ik het goed doen. En morgen valt hij 3 keer dieper. Wat help je dat? Dan zeg je vandaag heb ik zulke slechte gedachten gehad. Ik zal nou de Heere bidden of dat ik goede gedachten krijg. Zou je dat helpen? Weet je wat die moordenaar, die was uitgedacht. En die bad, Heere, gedenk mijner. Ja. Hij kon God niet meer gedenken. Maar Heere, zou u mij nog willen gedenken? Ja. Die mensen zijn uitgedacht. Die gooien al hun gedachten op de mesthoop. Want dat deugt niks van. Het is allemaal vleeselijk verrot. Al die gestaltes, al die opinies, al die reformatorische opinies. Dat is allemaal vleeselijk verrot. Ja. Mensen, ik moet je waarschuwen voor het reformdom. Want je gaat ermee ter helle. Als je net als Jeremia je eigen aan Christus houdt. En zijn woord onvervalst verkondigt. Dan krijg je heel de godsdienstige wereld tegen. Want gij zult van allen gehaat worden. Ja, dat werd Jeremia ook wel eens een last. Hij wilde ook wel eens van dat kruis af. Hij wilde ook wel eens van die smaadheid af. Hè? Maar kon niet. Hij wilde stoppen met preken, maar het werd als een vuur in zijn binnenste. Kon niet. Kon niet wederstaan. Dan gaat hij zijn geboortedag vervloeken. Net als Job. Maar als jij geen Christus mag houden, houdt u bij de genade, zegt Paulus tot de gemeente. Houdt u bij de genade in Christus. Zelfs als het tegendeel blijkt. Paulus zegt, houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus, als een volmaakt nieuwe mens. U zegt, maar die zonde dan. Werp ze op het lam. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Het is enkel hoogmoed als je er zelf mee laat lopen. naar Gods arme volk de zonde moet afgenomen worden. Want dat is geloofswerk, hè? Om je zonde, om je bekommernissen op hem te werken. Om een kind voor God voor zijn. Maar als hij daar nou nog voor staat, en je ligt daar als dat verloren schaap aan de kant van de ravijn. Je hebt geen poten meer om te lopen, want die zijn gebroken. En geen keel meer om te blaten, want die is zo schor en opgezwollen. Wat doet die herder dan? Neemt hij dan een trompet? Hier ben ik, kom naar mij toe. Ja, kom herwaarts tot mij, al die vermoeid en belast zijn. Maar met het spreken van deze woorden trekt de Heer Jezus dat schaap tot zich. Met het spreken van deze woorden neemt de Heer Jezus dat verloren schaap op zijn schouders. Want zijn woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. In Christus is de kerk volmaakt, zonder gebrek, want er is geen gebrek aan de bruid van Christus te vinden. Hè? Hoewel ze in zichzelf, ze zegt van zichzelf, ik ben zwart. Maar de Heer Jezus die ziet geen gebrekkender. Omdat ze gekleed is met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid is bedekt. U zegt, ja maar die boezemzonde dan, die krijg ik er niet onder. Als u de oude mens dood gestorven bent, kijk, want ik krijg die vragen ook wel eens per e-mail, dan zeg ik, ja, in welke staat verkeer je nou? Want daar gaat het over. Als je als een oude mens probeert de zonde eronder te krijgen, nou, dat is hetzelfde werk als een emmer proberen te vullen waar de bodem uit is. Heb je dat eens geprobeerd? Moet je een emmer vullen met water waar de bodem uit is? Krijgt het nooit van elkaar. Maar na ontvangen genade gaat het beter, want dan doen we het door genade. Oh ja, nou, dat is de peninnengodsdienst. Die doen alles door genade. Dan doe je het nog zelf. Dan doe je het nog zelf, want dan doe jij het door genade. Dan is genade geen genade meer. En dan is geloof geen geloof meer. Als je de oude mens dood gestorven bent, kan de zonde over u niet meer heersen, al val u de 10 keer in. Kan de zonde over u niet meer heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan kunnen wel de oude zonde ontwaken. Als je het met de wet gaat houden. Als je goede gedachten van jezelf krijgt. Dan gaan die oude zonde weer ontwaken. Want de wet maakt de zonde levend. En dan staan we bloot voor de aanporringen des duivels zoals we bij David gezien hebben. Die man die had een hoogmoedige slag in zijn hart. Net als Nebukadnezar. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Is dit niet de kerk die we hebben opgericht? Is dit niet, nou noem maar op, noem maar op! En dan kan je van God gras eten hoor. Al ben je 10 keer een kind van God. Ja. De mens is enkel ijdelheid, ook na ontvangen genade. Er is maar één man die alles goed gedaan heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. En als je hem toebehoort. Dan is dat je bron van zaligheid. Dan is dat de fontein. Geopend tegen de zonde van het huis van Jacob. Maar het is goed voor je hoogmoed hoor, als je het eens een keer van de zonde mag verliezen, kind van God. Het is goed voor je hoogmoed. Ga je de zonde bagatelliseren? Nee, dat ga ik niet bagatelliseren. Maar het is goed voor je hoogmoed. Ik kom soms mensen tegen, ook via briefwisselingen. En dan zeg ik wel eens, nou het is te hopen dat je eens in een gruwelijke zonde valt. Want je zit op zo'n hoge klip van hoogmoed. Er mag wel een stormvloed aan te pas komen om je daar eens van af te storten met al je sectarisme. En met al je ditjes en datjes en je regeltjes en wetjes. Het is te hopen dat je eens in een groeie onzedelijke zonde valt. Opdat je zou weten wat genade is. Want al dat bedwingen van de zonde mensen is een verloren strijd. verloren strijd.
Laat de genade over u heersen en Christus over u lichten, want hij is de enige zondevernieler. En dat geldt ook voor boezemzonden.
Peninne kon altijd de zonde bedwingen, kon altijd kon zichzelf regelen, hè, tussen recht en onrecht. Had het goed in de hand. Gods volk kent het niet. Nee. Asaf, hè, Jeremia. De goddelozen hebben altijd voorspoed, zegt hij. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Jeremia en Asaf, dat waren broeders in de genade. Die konden zich niet bedwingen. Hè? Die konden niks doen door genade. Ze konden niet over genade beschikken. God beschikte over hen. Hij regeerde hen door de genade. Dat ging van God uit, niet van de mens. Jeremia kan zich niet meer bedwingen en zijn tong niet meer in toom houden. Hij wenste nooit geboren te zijn geweest en hij spreekt er zelf de vloek over uit. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, Jeremia 20 vers 14. De dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Hij zegt altijd maar dat ploegen op rotsen. Daar werd zelfs de profeet des Heren opstandig van. Want het lijkt net alsof Jeremia de hel vol moet preken. Geen vrucht op zijn prediking. Terwijl hij toch een visser der mensen was. En van God geroepen, en zodanig van God geroepen. Op jonge leeftijd geroepen. Maar er was de tegenheden zat. De smaadheid die op hem gevallen was. Hè? De aanvallen van die godsdienstige paarse, van die reformatorische christen vervolgen. Ja. Als je geroepen bent om visser der mensen te zijn, dan moet je de schapen tegen het roofgedierte verdedigen en beveiligen. Nou, Jeremia had niks anders als roofgedierte tegenover hem. Paulus ook. Die heeft heel zijn leven heeft, die moeten strijden tegen de godsdienstige joden, tegen dat roofgedierte. Die zijn ziel belaagde. Jeremia ook, omdat hij de oordelen Gods moest afkondigen over de afhoererende joden, keerden ze allemaal tegen hem. Dan zeggen ze, dat is ook zo'n hel en verdoemenis mannetje. Wij willen evangelie horen. Oh ja. Dat zijn nou de antinomianen. Hè? Die willen alleen maar evangelie horen en die willen nooit aan zichzelf ontdekt worden. Nooit. Dat zijn de antinomianen in onze dagen. Die willen altijd maar horen dat het goed zit en dat het nog kan en noem maar op. Maar gezegend is de dag als er mag klinken in je hart, het kan, nou kan het nooit meer. Nou kan het nooit meer. Nou is het voor eeuwig verloren. Mens moet afgesneden worden. Dat moet werkelijk gebeuren, dat noemen ze tegenwoordig hypercalvinisme. Dan zeggen ze, ja, maar de beloften zijn voor alle mensen. Oh ja, prachtig. Ja, mooi toch? Prachtig. En zwaar, want die de Heer Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Het is geen excuus. Het evangelie is onvoorwaardelijk, absoluut. Maar voor verloren zondaren, hoor. Voor verloren zondaren, niet voor voorwaardelijke zondaren. Dan gaat het evangelie aan je voorbij. Want de hoogmoedige, zegt de Heere, die zendt die gans ledig weder. Ja. Het evangelie is geadresseerd. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom koop en eet. Zonder prijs, wijn en melk. Mooi dorstig zijn. Naar genade? Kan. Naar de zonde? Ja. Ook naar de zonde, als je dorst naar de zonde. O alle gij dorstige, staat er toch. Kom tot de water. De genade wateren in Christus. Kom tot die fontein. Die wast en reinigt van alle zonden. Maar vanwege de verharding van het volk moest hij de algehele verwoesting profeteren die over het hardnekkige volk der Joden komen zou. Nou, daar kan je niet populair onder worden. Hè? Jeremia was aller afschrapsel geworden. Een vloermatje. Gehaat en gesmaad. Omdat hij de oordelen verkondigde. Op Gods bevel hoor. Jeremia deed niks aan. Het was zijn eigen leer niet. Het was zijn eigen prediking niet. Het was Gods bevel.
Omdat Jeremia de last des Heren verkondigt, zijn de beschimpingen en de smaadreden niet van de lucht.
Maar dan wordt het Jeremia te veel. En vervloekt de dag waarop hij geboren is. Hij gooit het heilzame kruis van zich af. En dan is het vlees aan het woord. En als het vlees het woord voert, als het vlees het woord voert, is de hel aan het woord.
Jeremia en Job zijn broeders in het vervloeken van hun geboortedag. Maar de schrift zegt dat die zijn tong niet in toom houdt, een ijdele godsdienst bedrijft.
Nou, daar heb je Gods volk, ijdele godsdienst.
Ijdel, daar had de Salomo wat van geleerd. De mens is enkel ijdelheid, niks dan ijdelheid. Of ben je ook al een hoogbekeerd mens geworden? Enkel ijdelheid.
Ook na ontvangen genade. En daar moet Gods volk gedurig aan ontdekt worden. Opdat zij geheel uit Christus zou leven. Geheel. Dan moet je eerst een like worden. Want anders doe je het niet. Anders geloof je niet. Anders zeg je wel dat je gelooft. Dan zeg je wel dat je op de Heer hoopt. Maar dan is de praktijk tegenovergesteld. Daarom is er zoveel theorie in onze dagen.
Jongen, er wordt wat uitgebruikt. Maar je moet er doorheen. Jeremia die moest, ja die ging zelf onder die oordelen door. En die moest hij nou verkondigen.
Hij had liever gehad, duizendmaal liever gehad dat het volk zich tot God had bekeerd. Dan had hij zich daarin kunnen verheugen. Ja, Gods getuigen moeten zelf in allerlei strikken verkeerd hebben om het snode van het kostelijke te kunnen onderscheiden. Anders ben je er niet toe bekwam. Als je met een buik eens een hoorn schuurt, hè, door die vrome refelwandelgangen, hè, en dan zetten ze er eigen foto's, verzamelen ze en dan zeg je, kijk, dat heb ik gezegd en dat, ik. Dat zijn van die peninnas, hè, die kunnen pronken met de kinderen. Kon Hanna niet, nee. Maar de Heere zegt, ik zou een kind geven uit mij geboren. Nee. Dat is meer als 1000 kinderen, ja, die uit de dienstbare Hagar geboren zijn. Ja. En tegenwoordig tellen ze de dienstbare kinderen. Hè, dan tellen ze allemaal op. Dan zeggen ze, ik heb 450 dienstbare kinderen gepubliceerd. Allemaal van die optelgodsdienst. Om het onderscheid te kennen tussen wet en evangelie, tussen vlees en geest, tussen leven en dood, dan moet je gekneed worden zoals Jeremia gekneed is geworden. Anders weet je het niet. Weet je wie er wat van wist? Kolbrugge. Die is gekneed geworden. Gekneed. Omgekeerd.
Dat leer je niet in een hervormde pastorie. Want dan word je in de watten gelegd. En dan luister je naar het volk, spreekt ons van zachte dingen, schout ons bedriegerijen, geschenken aannemen, het recht buigen. Dat is een trend in onze dagen.
Jeremia wordt apart genomen. Hij wordt er alleen voor gezet, voor het hele front der Joden. Voor het hele afvoererende volk. Nou, er is Gods ware getuigen zijn altijd niet zo gewillig onder het kruis. Altijd niet zo gewillig onder die opdracht. Altijd niet zo gewillig omdat ze heel vleeselijk zijn en niet geestelijk. Kijk, als je geestelijk bent, dan zeg je, ja, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en loofbereid. Ja, dat kan ik wel geloven. Maar nou moet de Heer je zenden naar Nineveh. Dan zeg je, echt niet. Hij kocht een ticket. Hij zegt, ik ga eerst op vakantie naar Tarsus. Daar bedankt hij voor. Dat doe ik echt niet. Zoals Jeremia ook. Hij zegt, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Als je geroepen bent, door God geroepen bent. Kijk, ik geloof niet in al die gewillige dominees. Geloof ik niks van. Geloof ik helemaal 0,0% van. Want zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dat openbaart ons Gods woord. Zelfs Abraham, de vader aller gelovigen, wordt de vader aller ongelovigen als hij naar Egypte aftrekt. Breng je tebijten vanaf? Hij heeft tebijten vanaf gebracht. Kijk, weet je wat Gods volk is? Gods volk is als een hond die in het water gezeten heeft. Als een hond in het water gezeten heeft. Of weet je het niet wat ik het over heb? Een natte hond stinkt. Een hond die in het water gezeten heeft, stinkt. Nou, dan weet je dat je een hond hebt. Zo is Gods volk. Dat is een natte hond. Ja. Alleen maar tot stank verspreiden is dat. Mefibozet, dat betekent Mefibozet. Die werd een dode hond voor de koning. Alleen tot stank verspreiden is dat. Daar heb je het volk van God. Als je nou enige zelfkennis hebt, dan val je erbij. En anders trap je van je af. Tot stank verspreiden is dat. Die zijn niet altijd zo gewillig onder het kruis, omdat ze heel vleeselijk zijn. Ja, we zullen er eerst van zien. En het psalmversie moet veranderen, organist. Psalm 73, we zingen dat van Psalm 73 van Asaf. En dat is toepasselijk. Psalm 73 en daarvan het 11e zangvers. Toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld, en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift den toon te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was voor mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Daar heb je nou Gods volk. Psalm 73, het 11e zangvers.
Ongeduld.
de vervloeking van zijn geboortedag toont aan hoe ongeduldig Jeremia was en hoe onvolmaakt in zijn geloof, hoe zwak in zijn vlees. Het vlees is zwak om mensen. Als je nou wat van je vlees verwacht, dan ben je te beklagen. En dat is kenmerkend vooral Gods kinderen, want hoe hoog op de toppen des geloofs, hoe hoog zij op de toppen des geloofs kunnen verkeren en tienduizenden in zere naam kunnen verslaan, dan gaat het weer de diepte in. Dan blijft er een vleeselijk verrot mens over. En als je er geen kennis hebt, versta je er niks van. Het gaat niet over Jeremia, want Jeremia juicht met Job reeds eeuwig voor de troon. Met al de Bijbelheiligen. Het gaat over u en mij. Zijn we al als een vleeselijk verrot mens openbaar gekomen? Als een die alleen vernieling en ellendigheid kan voortbrengen. Gods ware kinderen liggen dikwijls op de zee van Satan. Ja. Want die zijn een target van de Satan, de godsdienst niet. Bij Mal. Peninat van de Satan heeft last. Annabel. Maar je moet een waar kind van God, een waar geoefend kind van God, nou zeg ik dat er maar expres bij, want tegenwoordig zijn er bijna geen geoefende kinderen van God meer. Bijna niet. Ze zijn allemaal, op zijn best gesproken, het zijn allemaal nieuwelingen. Ja, die willen nog maar Christus wel de dood in. Maar je moet een waar geoefend en beproefd kind van God eens vragen, hoe is het met je vijandschap gesteld? Dan barst hij in ween uit. Dan barst hij, want dan weet hij precies waar je het over hebt. Dan barst hij in ween uit. Gemoedstemmingen, opstand van het vlees hebben geen invloed op de staat waarin Gods kinderen verkeren. Want Christus is gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed blijven voor eeuwig te zijnen. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Haatbrieven, kunnen die ons scheiden van de liefde van Christus? Kan Peninna je scheiden van de liefde van Christus? Of nou een dominee is, of een hele kerk, of opinies, of reformatorische organisaties, kunnen die ons scheiden van de liefde van Christus? Kan de zonde ontscheiden van de liefde van Christus? Kan Paser ontscheiden, kan Paser Jeremia scheiden van de liefde van Christus? Die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed blijven voor eeuwig te zijn. Dus als je met één vinger naar de opstandige Jeremia wijst, dan wijs je met 9 vingers naar jezelf. Wie de zwakheid des geloofs breed uitmeet bij Gods kinderen, die kent zichzelf niet, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gods knechten die de waarheid recht snijden, zijn altijd een target van de duivel, een voorwerp van de duivel, om aangevallen te worden. Om hen moedeloos en opstandig tegen God te maken, om hen wederom wettisch dienstbaar te maken, om hen aan te porren tot zondigen zoals we dat bij David gezien hebben. Daar heb de godsdienst geen last van. Ben je wijzer. David kon zich niet bedwingen. Werd er wel om gestraft. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. Hij kastijdt een iegelijk zoon die je lief heeft. Anders ben je een bastaard. Als je zonder kastijding bent. Ook de rechtvaardige Job, hè, waarvan de Heere zegt dat hij rechtvaardig is. Die vervloekt zijn geboortedag. Eerst was hij aan de kant van God gevallen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Net is precies hetzelfde als bij Jeremia. Hè, vers 13. Jeremia zingt de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftige uit de hand des boosdoeners gered. En een vers later vervloekt hij zijn geboortedag. Job ook, toen hij in grote ellende verkeerde. Maar weet je wat Gods volk moet leren? We zijn hier niet voor ons plezier. Zei tante Lene vaak. Ja, ze zeggen, we zijn hier niet voor ons plezier. Hè? Wel verandering, maar geen verbetering. Moet Gods volk wel in geoefend worden. Ja. Maar om een leidend voorwerp te zijn in de handen van de hemelse pottenbakker. De Heer Jezus heeft als medelijdende hoge priester medelijden met de zwakheden, niet met de zonde, niet met profane zonde, met de zwakheden van zijn dierbare kinderen. Medelijdend hoge priester. En indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is toch een troostvolk van God. Want anders was het hier een verloren zaak. Je moet daarom nooit met de zwakheden van Gods getuigen de straat op gaan. Hè? Maar voor hen bidden. Voor hen lasten dragen. Kijk, het is wat anders als Gods kinderen in strijd handelen met Gods woord. Dat onderscheiden ze ook in onze dagen niet meer. Dan zeggen ze, ja, je moet er maar voor bidden. Ja, maar je moet er ook tegen getuigen. Als de leer van Christus in het geding is. En leer is leven hoor. Leer is leven. Ik zeg het nog een keer. Leven is leer. En leer is leven. Tegenwoordig beschouwen ze als de leer als een stuk dogmatiek. Maar zo is het niet. Ja, dogmatiek is mijn leven, zegt Luther. Kijk, die verstond het. Die verstond het. Leer is leven. Leven is leer. Als je de leer van Christus zelf scheidt, dan ben je verdoemde huichelaar. En een valse broeder, een vals ingeslopen broeder. Dat kan Gods volk niet, hoor. Die kunnen de leer van Christus niet scheiden, hoor. Dat is onmogelijk. Want leer is leven, is leven. Niet leer en leven. Tegenwoordig zeggen ze, ja, leer en leven. Nee, leer is leven. Want als Gods kinderen in strijd handelen met Gods woord, zoals we dat bij Petrus zien, als ze met de Joden vijand, dan wandelt hij niet recht naar het evangelie. Dat heeft niks te maken met persoonlijke zwakheden. Dat heeft er niks mee te maken. Want dan kan je ernaast gaan zitten, heb ik gezegd. Dat heb ik vaak gezegd, hè. Dan gaat er dan maar naast zitten. Maar weet je, als je met de zwakheden van Gods volk de straat op gaat. Maar anders is het. Als ze niet recht wandelen naar het evangelie, dan is Petrus te bestraffen. En dan zegt Paulus, bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen. Dat is weg in onze dagen. Omdat ze er allemaal mee meevijnden. Daar moet openbare bestraffing volgen. Openbare zonden, vooral tegen de leer, moeten openbaar bestraft worden. Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. Je hebt ook die met hun eigen zonde, die gaan hun eigen zonde publiceren. Nou, dat zijn ook verdoemde huichelaars. Maar Gods volk schaamt zich over de zonde. Voortdurend. Daar ga je niet mee te koop lopen. Dus dan moet openbare bestraffing ook jegens een fijnste kind van God. Maar ze gooien in onze dagen alles op één hoop van vleeselijk humanisme. De gave des onderscheid wordt bijna bijkans niet meer gekend. En degene die daar nog enige onderscheidelijke gaven hebben, die worden gehaat en gesmaad en genegeerd en als een pest weggeworpen. Maar je doet het mij niet aan, je doet het Christus aan. Gods kinderen die niet recht wandelen naar het evangelie, zijn te bestraffen. Maar houdt uw tong in toom. Als het gaat om de zwakheid des geloofs, houdt uw tong in toom. Want dan pas laagmoedigheid en zachtmoedigheid jegens de broeders. De ware broeders. Kijk, Jeremia zou in onze dagen door de kwalificerende godsdienst voor een vechter worden uitgemaakt met een vreselijk karakter. De man die altijd maar dat hel en verdoemen is en die oordelen preekt, die moet wel dan zeggen ze in onze dagen, die moet wel een vreselijk karakter hebben. Ik heb zelfs dominees ontmoet die dat beweerden. En een hypocriet die zeg maar zogenaamd het evangelie staat te verkondigen, die hebt dan een goed karakter. Mensen, wat ben je toch van de duivel zwanger als je zo'n onderscheid durft te maken? Wat ben je toch nog een trawant van de duivel of je nou dominee bent of niet? Dat interesseert me niet. Dan ben je een handlanger van de duivel als je zulke kwalificaties kan maken en durft te maken. Als je dat op het karakter van Gods getuige durft te gooien. Jeremia preekte het woord in al zijn schakeringen. Want als je de oorlogen des Heren mag voeren, dan word je niet meer verdragen. Dan wordt alle gram op de krijgsknechten van Christus afgereageerd. Al de godsdienstige gram. Omdat het gros belijders het vrome vlees gestreeld wil zien. Die willen altijd het aangename horen. Maar dat zijn de meest vijandige mensen die altijd maar op het aangename uit zijn. Nog een keer, we zijn hier niet voor ons plezier. Gods volk is hier niet voor hun plezier om het aangename te horen. En om het aangename uit te leven. Nee, geliefd. Gij zult door vele verdrukkingen ingaan. De oordeelsprediking van Jeremia had niks van doen met het karakter van Jeremia. Niks, totaal nothing. Hij preekte slechts hetgeen God hem bevolen had. En het zijn altijd heel zielige beleiders. Ik noem ze schizofreen. Bezielige beleiders die hun hakken in het zand zetten om zich op Gods getuigen af te reageren. We ondervinden het wekelijks. Schizofrene beleiders. Heel zielig. Dat zijn slachtoffers. Als je schizofreen bent, dan ben je slachtoffer. Dan ben je twee mensen. Een slachtoffer. Ben je geen schuldenaar, een slachtoffer. Nou zijn er ook schizofrene mensen die dat hartelijk beleiden dat ze het zijn. En dat het haar eigen schuld is. Daar ga ik naast staan. Daar ga ik naast staan. Want daar kan je het woord nog een kwijt. Daar kan je het woord nog een kwijt. Omdat ze het herkennen. Ja. Weet je wat Jude zei van Tamar? Ze is rechtvaardiger dan ik. En dat was nou juist tot Juda's genezing. Als Jude van Tamar zegt, ze is rechtvaardig. Moet die geschiedenis maar eens lezen. Tamar was een geloofsmens. Die hoer? Ja, dat wordt ook in onze dagen niet meer verstaan. Hè? Want kijk, weet je, we hadden het over Penin en Hanna. Weet je waarom die oud-testamentische vrouwen zo graag kinderen willen hebben? Het was een schande als hij geen kinderen kreeg. Want ze wilden allemaal de Christus baren. Eva, de moeder aller levende, die dacht dat Kain de Christus was. Ik heb een man van de Heer ontvangen. Mensen, het was een moordenaar. Het was een duivel. Maar ze wilden allemaal de Christus baren. Daarom zegt Rachel tegen Jacob, geef mijn kinderen of ik ben dood. Wordt allemaal verkeerd uitgelegd. Dat zag op Christus. Laat me de Christus baren of ik ben dood. Rachel was net zo godzalig als Lea. En wie durft te beweren dat Rachel een onbekeerd mens was? Dat zijn handlangers van de duivel die dat beweren. Dat heeft de duivel graag. Dat je Gods volk in de hel gooit en dat je de hypocrieten in de hemel zet. Dat heeft de duivel graag. Dus dan ben je zwanger van de duivel. Dus de oordeelsprediking van Jeremia had niks van doen met zijn karakter. Nee, hij preekte wat God hem bevolen had. Ja. Maar Jeremia had vele medailles ontvangen, smaadheden, afgunst, paser, had hem op zijn mond geslagen, allemaal medailles. Maar Jeremia gooit ze van zich af door de zwakheid van het vlees. Want hoewel de geest gewillig is, is het vlees zo zwak. De Heer Jezus zegt het. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat betreft Gods volk ook. Nog zwakker dan we het zelf weten en herkennen. Het vlees is zo zwak. Persoonlijke zwakheden van Gods getuigen, daar staat de Bijbel vol van. Maar persoonlijke zwakheden moeten altijd worden onderscheiden van publieke ketterijen. Publieke dwaling. Moeten altijd worden onderscheiden. Want dan betreft het de leer. Dan heb ik lak aan je zwakheid. Om het zomaar eens te zeggen. Dan heb ik lak aan. publieke dwalingen moeten worden bestreden. Maar persoonlijke zwakheden moeten worden gedragen en verdragen. Als het om persoonlijke zonde gaat. Als een kind van God in de zonde gevallen is. Net als David, gaat er maar naast zitten, want leefde jij hart. Ja. Rutherford zegt, mijn hart is als een kooi van onreine vogelen. Kijk, daar heb je nou een maan van zelfontdekking. Daar heb je nou een maan van zelfontdekking. En dat persoonlijke zwakheid heeft niets te maken met hoe een vogeltje gebekt is. Dat elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. Dat heeft er niks mee te maken. Want Johannes is anders gebakerd dan Petrus. Johannes had een ander bekkie als Petrus. Ja toch? Staat toch in de schrift? Johannes was de apostel der liefde. En Petrus was altijd de standvastige rots en de vuurvreter en de spitsafbijter. Terwijl Johannes de apostel der liefde wordt toch een zoon des donders genoemd. Johannes die kon net zo donder als de Sinaï. Johannes de apostel der liefde, ja, dat zegt het woord. Zoon des donders. Want de geest des Heren was op hem. En daarin deed hij niet onder voor de vurige Petrus. Wordt helemaal misverstaan. Dan zeggen ze, ja, Petrus had de karakter zus en Johannes had karakter... Onzin! We hebben juist een gebrek aan zonen des donders in onze dagen. We kampen met een overpopulatie aan zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Wat heb je daar nou aan? Wil je bedrogen worden voor de eeuwigheid? Dat zijn van die viswijven die van vrede spreken en geen gevaar. Nou, dat kon Jeremia niet verweten worden. Dat hij een zachte heelmeester was. Integendeel, hij sneed het woord recht. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd door de toenmalige kerkelijke synode vervolgd. Dat is de gang van Christus. Zie hem daar staan in het rechthuis van Pilatus. Zie hem daar staan in die zaal van Caiaphas. Waar hij op zijn gezicht geslagen werd. Waar hij in zijn gezicht gespuwd werd. Als borg voor de zijnen. En Jeremia werd vervolgd door Pacer, door Dominic Pacer. En dat is de kerk van vandaag. Dominic Pacer, dat is een vertegenwoordiging van de kerk van vandaag. Er is niks nieuws onder de zon. Al denk je, kijk, ik heb al meer gezegd. Dan denken ze dat het fariseïsme behoort tot de tijd van Christus. Toen die op aarde rondwandelde. En nou hebben we geen fariseërs meer. Allemaal mensen die het goed doen. Nou, daar heb je het fariseïsme. Daar heb je het fariseïsme. Dat zijn van die Luther-favorieten. Maar als Luther in onze dagen zijn mond zou openen, dan zouden ze vermoorden. Diezelfde mensen, diezelfde aanhangers van Luther. Die zouden hem vandaag vermoorden. Want dan zeg ik, dat sticht niet. Wat Luther zegt. Dan kunnen ze heel Luther ontleden. Die dominee Den Oude daar. Die kan heel Luther ontleden. Wat kunnen ze toch de man ontleden. Maar als vandaag Luther zou opstaan, dan zou Luther hem in zijn graf slaan. Bij wijze van spreken. Dan zegt hij, jij bent een leugenprofeet. Want Luther zegt, al zal hemel en aarde bewegen in hun voegen. Die stond voor de waarheid en God had hem in de bressen geplaatst. Dat haten ze vandaag. Dat haten ze met een dodelijke haat. Een pastor was een lafaard. Omdat hij Jeremia vervolgde om het woord dat hij predikte. Dat is altijd het geval als er van vervolging sprake is. Dat gebeurt om Christus wil. En dan rekenen ze het jou aan. Ja, zo hebben ze met de Christus en schriften gehandeld. En dan komen de valse beschuldigingen, net als bij Stefanus. Dan zeggen ze, ja, hij leert allemaal dingen die haak staan op de wet. Hij doet de wetten niet. Al die valse beschuldigingen. Nou, de volle raad Gods wordt niet verdragen door de wereld niet en door de godsdienst niet. En dikwijls ook niet door Gods aanvankelijke volk. Nee. Kijk, want al die nieuwelingen die hebben een plaats gekregen in de kerkelijke kerkraadsbanken. Tegen Gods woord in. En het is nog een wonder als het een nieuweling is. Want de meesten zijn hypocrieten, al die ouderlingen. En die diakenen. In onze dagen, je moet maar eens vragen hoe ze door recht verlost zijn. Moet je maar eens persoonlijk vragen. En dan staat de wagen in 99,9% van de gevallen stil. Men weet het niet meer. Men kent het niet. En als ze nog een nieuweling zijn in de genade, ja, dan zijn ze zo hoogmoedig als de beesten. Let er maar op. Nou, dat is het tegenwoordige kerkelijke kader. Onbekwaam om anderen te leren. Allemaal hoogmoed. Of allemaal armdoenerij, wat niks is. Ja, dat is ook een soort religie geworden. Armdoenerij, wat niks is. Want het woord, kijk, het wordt niet verdragen, die volle raad Gods. Het woord legt de ongerechtigheid aan de dag, de leugen aan de dag, de geveinsdheid des vlees aan de dag. Het woord legt het hart bloot, doet heilige huisjes instorten. En daar was Pasen, de reformatorische Pasen, niet van gediend. Hij trapt van zich af. Want hij laat zich niet gezeggen door zo'n profeetje die denkt dat hij het alleen weet. Nee, Pasen wil zich laten gelden. En hij slaat Jeremia op de wand. Zoals de valse getuigen Christus in het gezicht geslagen hebben. Maar dat doe je niet gratis hoor. Nee. Want Jeremia die kondigt zijn oordeel aan. Net zoals Jeremia het oordeel aankondigde van de valse profeet Hanania. En Pasen en Hanania. Dat waren kinderen des doods. Omdat zij Gods werk gelasterd hadden. Omdat zij Christus opnieuw gekruisigd hadden in Jeremia. Dat is wat Paulus zegt, die uit God geboren is, zondigt niet. Dat is die zonde. Dat is met name die zonde. Als je Gods ware getuigen benauwt en hen vervolgt. Hè, en zegt dat het hypocrieten zijn, dat het klinkende metalen zijn. Gods volk kan die zonde niet bedrijven. Want die uit God geboren is, zondigt niet. Dat betekent niet dat ze niet zondigen. Maar dat ze met name die zonde niet bedrijven. Want het leven kan met het leven niet twisten. Tegenwoordig doen ze het. Tegenwoordig hebben ze de brutaliteit om het te doen. Maar je zal ter helle varen als je niet bekeert. Als er nog bekering mogelijk is. Maar voor Pasen en Hanania was er geen bekering meer mogelijk. Die werden afgesneden en die voeren levend ter helle. Want dat doe je niet gratis natuurlijk, hè. De Heer heeft geen weerwoord gegeven toen hij op zijn gezicht geslagen werd. Want hij deed het als plaatsbekleder. Maar je hoeft Gods woord niet te laten verkrachten. Hoor. Denk er aan. Nee. Nee. We gaan eindigen, gemeente. Maar waar staan we? Hoe staan wij erin? Uit welke bron leven wij? In welke staat verkeren we nou? Kennen we iets van die smaadheid die op Jeremia gevallen was? Dan hoef je niet je geboortedag te vervloeken. Of kun je nog een beetje op Jeremia en Job neerkijken? Nou, je mocht willen dat je zo geoefend was als Job en Jeremia. Je mocht willen dat je zo gekneed was in de genade als Job en Jeremia. Want die mensen, die hadden de gave des onderscheids. Job die kon al zijn vrome vrienden weer leggen. Vanuit het lijden van zijn bestaan, vanuit het woord. Omdat het woord dat leert. Hij kon ze allemaal de mond snoeren. Kon je op. De Heer had hem de gave des onderscheids gegeven. Juist in het lijden. Juist Gods volk in het lijden ziet haar scherp. Ziet haar scherp. Als een havik zo scherp. Als een arend zo scherp. Maar als David enige ruimte krijgt. En dan denkt, nou ik wil wel eens weten hoe sterk mijn leger is. Dan wordt de Satan er nog een beetje aan en zegt hij, ja doe het, tel het volk. Hoe gevaarlijk is ook Gods kinderen als ze in der vlees staan. Hoe gevaarlijk, vreselijk. Mens is enkel ijdelheid. En daarom kunnen er aan de dag van vandaag geen twee meer met elkaar lopen. Kan niet meer. Want het volk van God, wat er nog is, dat is voor 99% bestaat het uit nieuwelingen. Ja. En die wandelen allemaal in het vlees. Allemaal. Ga jij het erboven verheffen? Nee, want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ik ken ook de waarheid niet verbloemen. Ik ken niet verbloemen hoor.
Gods woord verbiedt het. Geen nieuweling, zegt Paulus, opdat die niet in een oordeel des duivels vallen. En het wordt door in alle kerken gedaan. Gods woord wordt zo even terzijde geschoven. Kerken hebben zich brutaal verheft tegen de God des hemels en der aarde. En ze kunnen het zelf en ze weten het zelf. En ze kunnen organiseren en mediteren. Noem maar op. Maar als je de leer van Christus spreekt, krijg je heel Jeruzalem tegen. Krijg je alle kerken tegen, krijg je alle dominees tegen. Omdat ze zich een positie hebben verworven die God hun niet gegeven heeft. De Heer zegt, weet je wat de levende kerk? Laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Het wordt niet meer gekend in onze dagen. Niet meer in de westerse kerken. Het is allemaal een mooi weergodsdienst geworden. Maar liever alle mensen tegen dan God tegen. Ja. En dat heb Jeremia ook mogen leren. Liever alle mensen tegen dan God tegen. Liever alle boeken tegen dan dit boek der boeken tegen. Want het woord van God, Luther zong het, hè? Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Amen. Lieve heren, uw woord is tweesnijdend, gelijk een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door tot de verdeling der ziel, door de samenvoegselen en des mergs. Het is een oordelen der gedachten en overleggingen des hart. Mochten we ervoor vallen, heren, mochten we eens gewond, doorwond worden, opdat we genezing vinden onder uw vleugelen. Heren, doe het nog. Mocht gij er nog vele vellen door het woord der waarheid. En mocht gij er vele levend maken. Door de stemmen des zons van God. Om die te hechten. Die parelen te hechten aan de middelaarskroon van Christus. O Heere Jezus, gij grote rover der hel. Mocht gij nog vele hellelingen uit de hel rukken. Opdat ze hemelingen verhoogt, door u verhoogt. Straks hemelingen eeuwig uw lof mogen bezingen. Voor uw troon en hier beneden, om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 131. En daarvan het vierde zangvers, Psalm 131. Dat Israël op den Heer vertrouwt. Zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in al eeuwigheid. Het vierde zangvers van Psalm 131. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.